Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen. Van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gekomen. En van God de Geest, die met liefde in ons hart wil wonen. Amen. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Laten we samen die psalm zingen. Psalm 100, vers 1, 3 en 4. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, doen wij belijdenis van ons christelijk geloof. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En als amen zingen we uit de lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Daar staat ook 8, misschien heb ik dat erbij gezet, maar het wordt lastig zingen, die is er niet. Hè? We zingen alleen vers 3. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we met elkaar bidden. Drie-enig God, u Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen wij hartelijk danken dat we opnieuw op deze dag mogen samenkomen in dit huis van gebed. Deze plaats waar u zich laat ontmoeten. Deze plaats waar wij welkom zijn. Wat een wonder dat ook vanmiddag de deuren van dit bedehuis open stonden. Wat een wonder dat u ons hebt begroet en tegen ieder van ons hebt gezegd, genade zij u en vrede. We belijden u zo'n begroeting hebben wij niet verdiend. Integendeel, als u tegen ieder van ons had gezegd, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten. Daar is de deur, wat zouden we er tegenin kunnen brengen? En daarom danken wij u heel hartelijk dat we welkom waren. En dat u ons bij de groet de hand hebt toegestoken. Welkom. We willen u loven en prijzen om wie u bent. We hebben u zojuist mogen belijden als onze schepper. U hebt ons het leven gegeven, gegund. En u bent het die trouw voor ons zorgt, elke dag weer. We kunnen niet anders zeggen. We willen u danken voor al uw gaven. Wat bent u royaal, u overlaat ons als we die zegeningen zouden tellen en we bidden help ons ook om dat te doen. Als we die zegeningen zouden tellen, we zien uw liefde er doorheen. We prijzen u voor uw vaderlijke zorg. We prijzen u bovenal voor uw allergrootste geschenk. Het zenden van uw Zoon. En we danken u, Heere Jezus, dat u wilde komen. Dat u niet bleef waar u was. We moeten het eerlijk bekennen. Als u, zoals wij altijd doen, als u aan uw eigen belang had gedacht, dan was u gebleven waar u was. In eerlijkheid. Maar u hebt niet aan uw eigen belang gedacht. U hebt aan de eer van uw Vader gedacht en u hebt aan ons belang gedacht. En we danken u dat u gekomen bent uit liefde. En dat u die gang naar Golgotha wilde maken. Dat u in onze plaats wilde sterven. We beleiden het, we horen het telkens weer en dan wordt het gewoon. Althans, dat is het gevaar. We bidden, Heilige Geest, geef dat we telkens weer diep onder de indruk mogen zijn van zo'n geweldige liefde van de Heer Jezus. We danken u ook dat we mogen weten dat u leeft, dat u bent opgestaan, dat u voor ons bidt, elke dag, ook nu. We danken u voor uw komst, Heilige Geest, en ja, u bent gebleven, ook al moeten wij bekennen, wij houden ons hart vaak dicht, pot dicht voor u, voor het woord. Maar u hebt niet gezegd, dan niet, dan ga ik weer terug, dan zoeken jullie het op aarde maar uit. Dank voor uw volhardende trouw en we bidden, wilt u ook vanmiddag ons hart openen? U kunt dat. Het is voor u een kleinigheid. U hebt de sleutel die op het hart van ieder van ons past. Wilt u dan ons hart openen en ons ontvankelijk maken voor de verkondiging? Geef dat het woord niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Nee, geef dat het ons mag vervullen en mag verwonderen. En dat het ons op de knieën brengt voor u, Heer Jezus. Voor het eerst. Opnieuw. Wij komen tot u om ook vanmiddag te belijden, zelfs op een dag als vandaag, apart gewijd aan u. Zelfs op een dag als vandaag leven we niet zoals u het hebt bedoeld. En ook vanmiddag belijden we dat. Vragen we om vergeving. Bekennen we dat we zelf niets hebben om het goed te maken. We danken u dat dat ook niet hoeft. Dat u het zelf hebt gedaan in de Heer Jezus. Zie ons aan, goede Vader, achter hem. We schuilen weg achter de Heer Jezus. We maken ons klein, ootmoedig, zodat we helemaal achter hem weg kunnen schuilen. Geef ons niet alleen vergeving, geef ons ook vernieuwing. Maak ons zo, zoals u ons hebt bedoeld. Vorm ons, kneed ons. En geef dat we mogen leven tot lof van u, tot zegen voor elkaar. Vader, we dragen hen aan u op die niet konden komen. U kent ze en u weet ze ook te vinden. In dat vertrouwen bidden we ook voor hen. We bidden ook voor diegenen die hadden kunnen komen, maar niet wilden. U kent ze ook. En we vragen, wilt u ze alstublieft opzoeken? Uw armen, ze reiken toch ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u weer terug te halen. Doe dat alstublieft. Omwille van uw naam. Dank dat wij zo samen mogen bidden en dat we mogen geloven dat u naar ons hoort. Niet vanwege onze gebeden, maar dat u naar ons hoort in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit Matteüs 1, de eerste 16 versen. Matteüs 1. We lezen samen het woord van onze God. Matteüs 1, vers 1 tot en met vers 16. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Hesron en Hesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab en Abinadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rachab. En Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En David, de koning, verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam en Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa, Asa verwekte Jozafat, Jozafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzia, Uzia verwekte Jotam en Jotam verwekte Achas, Achas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel en Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud en Abihud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matan en Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We willen samen stilstaan bij dit geslachtsregister van de Heer Jezus. Vers 16, daar loopt het op uit. Uit wie geboren is Jezus die Christus genoemd wordt. En boven de preek schrijven we als thema: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegave te geven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor Stichting Gave. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. En wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 105, vers 1, 2 en 5. Psalm 105, 1, 2 en 5. Gemeente van Christus, stambomen, er zijn nogal wat mensen die er hun hobby van maken om ze te achterhalen. Stambomen, uitpluizen van wie je er eentje bent, in oude archieven duiken, doopregisters doorsnuffelen, stambomen. Soms kom je voor aangename verrassingen te staan. Als je ontdekt dat een van je voorouders van adel was, of een man van naam, daar kan je mee voor de dag komen. Daar kan je trots op zijn. Dan kan je zeggen, ik ben in de verte nog familie van. Soms is het een minder prettige ontdekking. Als je een naam tegenkomt van een bedenkelijke reputatie. Iemand die een scheve schaats heeft gereden. Daar loop je niet mee te koop. Dan zwijg je liever. Stamboom. We lazen er eentje hier in Matthäus 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Vers 1. We hebben nogal wat namen gelezen. De ene na de andere persoon is in een flits de revue gepasseerd. Telkens hoorden we en hij verwekte. En zo zijn we uitgekomen bij hem om wie het in dit geslachtsregister gaat. Jezus Christus. Maar misschien wil jij je vinger opsteken. Je hebt een vraag. Wat moet ik met dit schriftgedeelte? Wat word ik daar nou wijzer van? Hoe kan ik door die 16 verzen nou groeien in het geloof? Die geslachtsregisters uit de Bijbel zijn niet de meest geliefde schriftgedeelte. Wanneer we de gewoonte hebben om na de maaltijd met het gezin een stukje uit de Bijbel te lezen, tussen haakjes een hele goede gewoonte, en zo'n geslachtsregister is aan de beurt, dan slaan we dat stukje meestal over. Al die namen. Je weet vaak niet eens hoe je ze moet uitspreken. Je breekt je tong erover. Je grijpt niet als eerste naar zo'n schriftgedeelte. Nee, je leest liever wat anders. Die geslachtsregisters uit de Bijbel zijn niet bijzonder in trek. En ook al is dit dan het geslachtsregister van Jezus, dit brengt het er niet beter van af. En ja, je vraagt je toch af. Waarom begint Matthäus zijn evangelie op deze manier? 16 versen met namen en nog eens namen. Oké. Interessant voor de liefhebber. Maar toch niet voor Jan met de pet. Stel je voor dat iemand voor het eerst van zijn leven het evangelie van de Heer Jezus hoort. En dat raakt hem. Dat raakt hem zo dat hij op staande voet een Bijbel koopt. En dat raakt hem zo dat hij gelijk enthousiast begint te lezen. Dikke kans dat bij vers 16 dat enthousiasme de grond in is geboord. Wat saai, wat droog. En daarom vraag je je af, Matthäus, man, wat heeft jou bezield om je evangelie zo te beginnen? Dit is toch niet pakkend? Snap je dan niet dat je dan niet wordt aangemoedigd om verder te lezen? Had het niet wat boeiender gekund? Waarom val jij niet met de geboorte van Jezus met de deur in huis? Bethlehem, de stal, de kribbe, dat spreekt aan. Waarom zo'n gort, droge inleiding? Nou, met al die vragen zien wij één ding over het hoofd. Matthäus doet dit met opzet. En dat heeft te maken met het lezerspubliek dat hij bij het schrijven voor ogen heeft gehad. U weet misschien wel dat elke evangelist zich met zijn evangelie richt tot een bepaalde groep, tot een bepaald lezerspubliek. En Matthäus richt zich met zijn evangelie tot het Joodse volk, zijn eigen volksgenoten. Als Matthäus naar de pen pakt en zich aan het schrijven zet, dan is dat niet omdat hij zich verveelt, omdat hij niks anders te doen heeft. Dan is dat niet uit financiële motieven om er iets mee te verdienen. Nee, als Matthäus naar de pen grijpt, dan is dat omdat de nood hem is opgelegd. De nood van zijn eigen volk. Hij kan het niet onbewogen aanzien dat zijn eigen volk zich verhardt. Hij kan het niet onbewogen aanzien dat ze niet in Jezus willen geloven. En daarom schrijft hij zijn evangelie, pure bewogenheid. Wat heeft Matthäus bezield om zo te beginnen? Nou, daar kan je eigenlijk maar één antwoord op geven: de liefde tot zijn volk. Zijn volksgenoten die hij ook zo graag, dol graag op de knieën heeft voor de Heer Jezus. En Matthäus wil vanuit het Oude Testament laten zien dat Jezus, ja, die omstreden man uit Nazareth, toch de beloofde Messias is. En daarom begint hij met dit geslachtsregister. Om direct met de stukken aan te tonen, hij is de lang verwachte. Hij is het. Echt. Van wie is Jezus er eentje? Nou, vers 1. Hij is de zoon van David. Hij is de zoon van Abraham. Nou, zijn dat geen goede papieren? Daar kan je tenminste mee voor de dag komen. Het geslachtsregister van Jezus Christus. En eigenlijk staat er het boek van de wording van Jezus Christus. De wording. Het gaat Matthäus niet zozeer om de geboorte van Jezus op zich. Ja, dat vermeldt hij in vers 25, even in een bijzinnetje. Bijna terloops. Nee, het gaat Matthäus om de geschiedenis die aan Jezus' geboorte voorafgaat. Want Jezus is niet zomaar ineens vanuit de hemel op de aarde terechtgekomen. Nee, hij is uit de geschiedenis voortgekomen. Opgekomen, geworden. Stambomen. Jongens en meisjes, zo'n stamboom lijkt vaak op een echte boom. Zie je hem voor je, zo'n boom? Bepaalde takken zijn gekapt. Je ziet de knoesten nog zitten. Maar kijk eens. Op andere plaatsen groeien er toch weer nieuwe takjes uit. Want die boom is niet dood. Hij leeft. Hij blijft groeien. Waar begint die stamboom van Jezus? Bij Abraham. Vader Abraham, zoals de Joden hem noemen. En Jezus is een takje uit die ene oude boom. Hij is, als ik dat zo mag zeggen, van hetzelfde hout gesneden als al die mensen voor hem. Zullen we die stamboom eens wat nader bekijken? Want weet je, als ik naar die stamboom kijk, dan moet ik er steeds aan denken. Dan ga ik het steeds neuriën. Dat bekende kerstlied. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Kijk alleen maar naar die eerste naam, Abram. Nou, wat had God aan Abram, de stamvader van deze stamboom, beloofd? Uit jouw geslacht zal hij geboren worden. De Messias, maar het dreigt gelijk al mis te gaan, want Abram wordt oud. Zijn vrouw Sarah wordt oud en nog steeds geen kind. Dan kan je Gods belofte wel vergeten. Nu nog een kind? Onmogelijk. Er zal geen kind worden verwekt. Volgens de natuur kan dat niet. Volgens ons gezonde verstand kan dat niet. Deze boom, deze stamboom dreigt gelijk al uit te sterven. Maar dan? Het wonder. Juist als wij achter de naam van Abraham een punt willen zetten, als we deze stamboom willen afsluiten, kijk eens. Er groeit toch een takje. Abraham en Sarah krijgen een zoon. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Toch. Dwars door de onmogelijkheden heen. Ja, is dat niet geweldig? Want denk eens aan je eigen stamboom. Je kinderen, als je die mag hebben. Je kleinkinderen. Ook in het leven van onze kinderen hebben Gods beloften geklonken. Bij de doop. Nou, het is misschien alweer jaren geleden. Uw zoon is inmiddels een puber. Jong volwassen. Uw dochter is inmiddels getrouwd en met verdriet stelt u vast, ja, het geloof, het dienen van God, het laat ze koud. En wat zou u graag willen dat ze oprecht geloofde, dat ze God enthousiast diende, maar u denkt, ja, dat zal helaas nooit gebeuren. Onmogelijk. Wat is het dan heerlijk om je hand op deze stamboom te leggen en te zeggen, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. God kan veel meer dan wij ooit denken of bidden. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, toch. Dwars door de onmogelijkheden heen. Vertrouw daarop. Bid daarom. Zullen we die stamboom wat verder langslopen? Wat voor mensen, wat voor namen worden er nou genoemd? Klinkende namen, nou en of. Mannen met geld, een Abraham. Mannen met blauw bloed, een David. En ja, ook al waren zij niet volmaakt, je kan er wel mee voor de dag komen. Je kan er mee pronken. Mijn voorvader Abraham. Mijn voorvader David. Maar we komen ook andere namen tegen. Een Jacob. De bedrieger bij uitstek. Een Joram. De moordenaar die zijn eigen broers ombracht om zelf aan de regering te komen. Een Agas. Die goddeloze. Die de tempel sloot en de dienst van God afschafte. Je zou sommigen nog niet eens als buren willen hebben. Laat staan als familie. Je zou hun namen verzwijgen. Dat is toch slecht voor je reputatie. Stel je voor dat jij een voorvader had die een hele scheve schaats heeft gereden. En stel je voor dat een ander dat zou publiceren. Zou je dat op prijs stellen? Nee, toch? Want onwillekeurig gaan mensen toch het een met het ander verbinden. Is dat er niet eentje van? Nou, pas dan maar op. Kijk maar uit met die en die. Zijn voorgeslacht was ook niet zo best. En de appel valt meestal niet ver van de boom. Merk je het? Die stamboom van Jezus is er niet eentje om heel trots te laten zien. Wij zouden zulke foto's in het familiefotoboek overslaan. Die zwarte bladzijde heel snel omslaan. En dat doet Matteüs nu net niet. Juist hun foto laat hij zien. Maar dat kan toch nooit ten goede komen van Jezus' naam? Zo'n stamboom gaat toch ten koste van je reputatie? Had Matteüs die namen niet kunnen verzwijgen? Natuurlijk. Maar dan zouden wij een hele grote troost moeten missen. Waarom haalt Matteüs die namen naar voren? Niet om interessant te doen of pikant, zoals de story of de privé. Matteüs noemt die namen om Gods genade met de stukken aan te tonen. Dit zijn mensen met wie Jezus zich verbonden weet. Waar hij zich mee inlaat. Kijk, wij hebben als het om onze familie gaat geen keus. Je moet het doen met de familie waar je uit voortkomt. Met Jezus is dat anders. Hij wil heel bewust geboren worden uit dit geslacht. Hij schaamt zich er niet voor. Hij wil op één lijn gezet worden met mensen om wie wij met een hele grote boog zouden heen lopen. Wat een troost. Wat een heerlijk evangelie. Misschien valt u uzelf dikwijls tegen. En misschien zeg jij wel, weet je, ik heb een aardje naar mijn vaartje. Ik lijk als twee druppels water op mijn stamvader Adam. Ongehoorzaam. Wanhoop niet. U kunt niet zo diep gevallen zijn. Of jij, je kan niet zo ver van huis geraakt zijn. Of je mag toch weten, Jezus schaamt zich niet voor mij. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, toch? Dwars door alle zonden heen. Dat is heel bemoedigend, want ook in ons leven hebben Gods beloften geklonken. Denk eens aan de doop. Wat heeft de veelbelovende God toen gezegd? Als jij valt, in zonde valt, twijfel nooit aan mijn genade. Als jij valt, in zonde valt, weet dat het water van de doop een teken is, een zegel is, dat al je zonden afgewassen worden. Pleit daarop. Bid daarom. Trouwens, is het u opgevallen dat tot 4 keer toe de naam van een vrouw werd genoemd? Nou, dat is heel ongebruikelijk in zo'n Joodse stamboom. En als je dan ook nog leest wie die vrouwen zijn. Kijk, jongens en meisjes, als ik aan jullie zou vragen, noem nou eens een paar bekende, gelovige Joodse vrouwen. Wie zouden jullie dan noemen? Nou, ik denk Sarah. Of Rebecca, of Rachel. Nee, zegt Matteüs, nee. Zal ik er eens een paar noemen? Ja, dit is bijna niet te geloven. Je leest het met rode oortjes. Wat? Zijn dat moeders uit de stamboom van Jezus? Dat is toch grof voor woorden. Dat mag toch niet bekend worden via de kansel? Let wel, het wordt niet stiekem verklapt. En het wordt ook niet per ongeluk verteld. Het wordt zeer nadrukkelijk verkondigd. Daar heeft de Heilige Geest de hand in. Die wil dat. Tamar. Zij wordt hier als eerste genoemd, vers 3. Nou, misschien kent u de geschiedenis van, ja, zeg maar, die gehaaide tante. Ze verkleedt zich als hoer. Ze krijgt bezoek van haar schoonvader Juda. Die herkent haar niet, die gaat met haar naar bed, ze raakt zwanger. Ze krijgt een tweeling, nota bene, van haar schoonvader. Je zou toch alle mogelijke moeite doen om dat in de doofpot te stoppen. Je zou je ogen uit het hoofd schamen. Matthäus publiceert dit. Open en bloot. Heere Jezus, bent u er eentje uit zo'n relatie? Inderdaad, je kunt het niet zo zondig noemen of het is in Jezus' voorgeslacht te vinden. Hij schaamt zich daar niet voor. Dat is bemoedigend. Als jij in de goot hebt gelegen, Jezus negeert je niet. Jezus schrijft je niet af. Je bent van harte welkom bij hem. Rachab, zij is de tweede vrouw in deze stamboom, vers 5. Nou, u kent haar beroep. Ze stond bekend als de publieke vrouw van Jericho. Rut, zij wordt als derde genoemd, ook vers 5. Zij mag dan een nette vrouw zijn. Haar afkomst is wel dubieus. Ze was een allochtoon. Eentje uit dat afschuwelijke Moab. En tenslotte, de vrouw van Uria. Zij wordt hier als vierde vrouw genoemd, vers 6. Ze heet toch Bathseba, dominee? Ja, dat weet ik. Maar Matthäus noemt haar hier met opzet de vrouw van Uria. Hij wil duidelijk maken dat zij door leugen en bedrog, door overspel en moord, de vrouw van David is geworden. Het gaat om de wording van Jezus. Weet je nog? Goedemorgen, is Jezus geworden uit deze vrouwen? Wat een wonder dat de Heilige Geest deze gegevens niet heeft verwijderd. Dat zou je toch goed kunnen begrijpen? Jongens en meisjes, misschien zijn jullie al bezig met computerles. Nou, weet je wat Jaapie onlangs deed? Hij had een heel stuk getypt. En wat deed die dommer toen? Hij drukte per ongeluk op de toets waar de lied op stond. Ja, alles in één keer weg. Wat een wonder dat de Heilige Geest bij deze vrouwen niet op de lied heeft gedrukt. Expres, nogmaals. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, toch, dwars door alle zonden heen. Als u zegt, ik heb een verleden. Als jij zegt, joh, je moet eens weten wat ik heb uitgespookt. Mag ik u dan een dringend advies geven? Pak deze stamboom. Lees die namen één voor één en weet je wat je dan ontdekt? Jezus is niet van zo'n beste kom af. Hij wordt niet voor niets schamper. De vriend van zondaren genoemd. Is dat niet hoopgevend? Voor zulke mensen wil hij instaan. Met zulke mensen weet hij zich één. Hoopgevend. Nou en of, tegelijk ergerniswekkend. Ergerniswekkend, jazeker. Voor ieder die rechtvaardig is in eigen oog. Omdat die op een ander neerkijkt. Omdat die niet zulke goede papieren kan overleggen van zijn voorgeslacht of van zichzelf. Als u vanmiddag zegt, o God,
Ik dank u dat ik niet ben als.
En vul dan maar één van die vele namen in.
Dan hebt u niets aan dit geslachtsregister. Of mag ik het nog wat scherper zeggen? Dan hebt u niets aan de geboorte van Jezus. Want wat maakt deze stamboom duidelijk? Jezus wil heel nadrukkelijk met zondaars op één lijn worden gesteld. Ik kijk nog één keertje naar dit geslachtsregister. Neem nu die namen vanaf vers 11. Zit daar één naam tussen die u kent? Jongens en meisjes, heeft de juf of de meester op school ooit over Azor verteld? Of over Achim? Wie zijn dat nooit van gehoord? Is dit het geslacht van koning David? De glans is eraf. De roem is zoek. Neem Jozef. De man van Maria. De plaatselijke timmerman uit Nazareth. Wie zal geweten hebben dat hij blauw bloed heeft? Dat hij uit het geslacht van David komt? Die namen vanaf vers 11. Armoed troef. Gewone lui, onbekend. Hoor, Gods belofte wordt heerlijk vervuld, toch? Dwars door al die vervallen mensen heen. Maar wat is dat bemoedigend? Misschien dat jij zegt, ik ben geen bekende Nederlander. Wie ben ik? Wat stel ik voor? Ja, ik hoor er niet bij. Ik ben een nul. Mag ik je dan wijzen op de Heilige Geest? Hij kijkt je glimlachend aan. En hij zegt, kijk nou eens naar dit geslachtsregister. Al die onbekende namen. Ze konden geen goede papieren overleggen. Lintjes voor bewezen diensten. Diploma's voor voorbeeldig gedrag. En toch, God nam hen op in het geslachtsregister van Jezus. God wilde hen gebruiken, notabene die lui. Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Overigens, ja, die ballingschap wordt wel uitdrukkelijk genoemd in vers 11. Wees dat niet heen naar de grote schuld van het volk? Wees dat niet heen naar Gods oordeel? Nou, zou God er een punt achter zetten? Definitief. Achter zijn belofte. Zou God niet zeggen, ja, ik heb de Messias wel beloofd, maar ik stuur hem niet. En daar hebben jullie het naar gemaakt. Eigen schuld. Hoor. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, toch dwars door de diepte heen. God is geen God van oog om oog en tand om tand. Jullie ontrouw, dan ik ook ontrouw. Jullie vergeten mij, nou dan vergeet ik jullie ook. Is dit stukje uit het geslachtsregister geen geweldige bemoediging? Als je vanwege je ontrouw alleen maar kan zuchten, zou God genoeg van me hebben? Zou God me voorgoed afschrijven? Spel dan die namen uit dit geslachtsregister en wat ontdek je? Groot is uw trouw, o Heer. Ben ik ontrouw? U blijft immer dezelfde. Nou, pleit daarop. Bid daarom. Het geslachtsregister van Jezus Christus. A verwekte B en B verwekte C. En het is enorm eentonig. Verwekte. Een actieve daad van de mens.
En we hebben het resultaat gezien, stuk voor stuk in zonden ontvangen en geboren. Eentonig. Steeds weer het oude liedje. En het wordt niet anders, tenzij. En dan ineens, vers 16, dan wordt die eentonigheid doorbroken, opeens, verrassend. Jacob verwekte Jozef en Jozef verwekte... Nee, dat staat er niet. Er staat Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is. Geen actieve daad van de mens. Jozef is passief, hij staat buitenspel. Hij stond erbij en keek ernaar. God zet een punt. Het is genoeg. Zo kan het niet langer. God grijpt in. Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is. Jezus komt niet bij ons vandaan. Hij komt bij God vandaan. God schenkt de redder. Het geslachtsregister van Jezus Christus. En in vers 16 staat een punt. Jezus heeft hier op aarde geen kinderen verwekt. Toch? Wonderlijk. Aan het eind van het Nieuwe Testament kom je weer een boek tegen. Een boek met namen. Dat is het boek des levens. En in dat boek wordt de naam van Jezus niet als laatste genoemd. In dat boek wordt zijn naam als eerste genoemd. En daaronder staan de namen van zijn kinderen. Zijn geestelijke kinderen. Alle die door een bijzondere bloedband met hem verbonden zijn. Wie dat zijn? Nou, allen die in hem geloven. In zijn bloed. In zijn verzoenend bloed. Nee, dat zijn niet zomaar een stuk of 40 namen. Dat is een lijst die niemand tellen kan. Staat uw naam al in dat boek? Jouw naam? Nee, dat gebeurt niet door geboorte zoals bij de burgerlijke stand. Zo. Ja, zoals we geboren zijn, dat wil zeggen onrein in Gods ogen, zo kunnen wij niet worden ingeschreven in dat boek. Dat gebeurt door wedergeboorte. We moeten rein worden, gewassen. Schoon gewassen door Jezus bloed. Hoe dat gaat? Nou, jongens en meisjes, denk nog eens aan die echte boom. Weet je nog die boom met al die knoesten? Met die ene nieuwe tak? Jezus Christus. Uit die ene nieuwe tak groeien nieuwe takjes. Enorm veel nieuwe takjes. Wie dat zijn? Nou, dat kunt u zijn. Jij. Het zijn alle die door het geloof, door wedergeboorte zijn ingeënt in Jezus. Afgesneden van de stam van Adam. Dat doet pijn. Het mes gaat er diep in. En ingeënt in Jezus. Om in hem vrucht te dragen. Wat zeg je? Ja, maar dat ben ik niet waard. Spel dan nog één keer die namen uit dit geslachtsregister. Ziet u, wie er bij Jezus familie horen, zou het dan voor u onmogelijk zijn? Jezus schaamt zich niet voor deze lui. Kniel voor hem neer. Dan word je er eentje van hem. Dan heb je de beste papieren. Kniel voor hem neer en bid, o Christus, die de stamboom zijt, de boom waaraan het takje gedijt, door u, o Christus, door uw bloed zijn onze vruchten groot en goed. Amen. We gaan zingen uit Psalm 98. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 98, 2 en 3. We gaan God samen danken en bidden. In de voorbeden denken we aan de heer Franke, die na lange tijd, na ernstige ziekte, weer vanmiddag voor het eerst naar de kerk kon. En we bidden ook voor de familie van Roes, die deze week naar Zeist zal verhuizen. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor wie u bent. U laat zich door niets en niemand weerhouden om uw belofte te vervullen. Onmogelijkheden, ze bestaan voor u niet. Onze zonden, ze weerhouden u niet. De diepte, die ballingschap, u draagt uw volk er doorheen. Uw belofte, ze worden heerlijk vervuld, want u bent geen mens dat u liegen zou. Als u ooit iets hebt beloofd, dan komt u het na. We prijzen u om wie u bent. Een God van wie we nooit te groot en nooit te goed kunnen denken. We danken u dat u dwars door alles heen de Heer Jezus hebt laten komen. Dat die geboren werd. We danken u, Heer Jezus, dat u zich niet schaamt voor deze mensen. Dat u niet zegt, ik wil alles doen. Ik wil naar de aarde komen, ik wil naar het kruis gaan. Maar alsjeblieft, zet dit geslachtsregister niet in de Bijbel. U hebt het toegelaten. Dank, duizendmaal dank, dat wij daar vanmiddag een blik in mochten werpen. En dat we mogen weten dat u zich voor zulke mensen niet schaamt. We vragen u, Heilige Geest, leg deze woorden in ons hart. Laten ze daar hun werk mogen doen. Laat het vrucht dragen. En geef dat we dit kerstevangelie mogen doorgeven aan anderen. Aan mensen die u op onze weg brengt. Hoe diep gevallen misschien. Geef dat we ons niet boven hen verheffen, maar dat we naast hen gaan staan en zeggen, kan je een hand geven? Ik ben geen haar beter. Ik moet het ook hebben van de genade van God. Maar ik dank God dat die genade er is. Zegen de verkondiging die we op deze dag mochten horen. Dank dat we vanuit de ontmoetingen met u de nieuwe week mogen ingaan. We bidden, geef dat die ontmoetingen vandaag ons de komende dagen mogen stempelen. En dat we mogen zeggen, ik heb God ontmoet. Ik heb opnieuw mogen horen dat ik er eentje van hem mag zijn. En zo wil ik ook graag leven, dat zichtbaar wordt. Heilige Geest, wilt u dat bewerken? Zegen het werk wat ook in de komende dagen plaatsvindt in het midden van de gemeente. We bidden als we toeleven naar het kerstfeest. Geef dat uw zegen mag rusten op alle activiteiten die er zijn. We bidden ook dat u mensen die misschien niet zo gewend zijn om over de drempel van de kerk te komen, wilt u ze binnenhalen, erbij brengen. Ga door met uw werk. Goede God, wij danken u dat we dat ook mogen zien in het leven van meneer Franke, dat hij vanmiddag weer in de kerk mocht zijn. Dank voor uw goede zorg in zijn leven. We willen u bidden voor dominee en mevrouw van Roest, die deze week verhuizen. Nogmaals mogen wij u danken voor al die jaren dat we met elkaar mochten optrekken. We bidden, zegen alle arbeid die heeft plaatsgevonden. We vragen, wilt u dominee en mevrouw van Roest ook tot zegen stellen in Zeist, een nieuwe taak. Geef kracht, bezieling en enthousiasme om dat in uw naam te mogen doen. We vragen, goede God, ontferm u over uw kerk in ons land. We bidden voor het zendingswerk. Bouw uw koninkrijk wereldwijd. Opdat In die lijst van namen in het boek des levens, ze uit alle landen mogen staan. Omdat u laat zien, ik keek naar u, naar jullie om. Ontferm u over uw eigen volk, dat ze tot kennis mogen komen van de Messias. Dat ze ook bij Matthäus mogen lezen, hij was het, hij is het echt. Geef dat ze mogen knielen. Ontferm u over deze wereld in nood. Vader, het is uw schepping. En u hebt beloofd dat u uw eigen schepping nooit, om zo te zeggen, bij het oud vuil zal zetten. Uw schepping. U laat niet los wat uw hand begon. Maak u dan eens naar uw belofte alle dingen weer nieuw. Hoor naar ons in de naam van Jezus, wiens komst wij mogen verwachten. Zijn komst op de wolken. Maranatha, kom, Heere Jezus, kom haastig. Amen. Ons slotlied is Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër en de Moren, ze zullen erbij staan. Eens. Psalm 87, vers 3 en 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 3 en 4. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u, vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.